Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Ierduk.
Prima hoor dat die mensen in zo'n complot denken. Maar als ze mij dan gaan uitschelden en zo, of anderen gaan uitschelden, dan haak ik wel even af, weet je wel.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Je kunt toch los van een lockdown ook gewoon een leven leiden. De NAVO en Zelensky verkeren in een soort overwinningsroes. Die oorlog moet natuurlijk tot een oplossing komen. Want dit valt natuurlijk niet langer vol te houden.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Ik weet niet waarom jij een zonnebril hier op tafel hebt liggen, Wierd. Je kwam binnen met een zonnebril op, van je hand in ieder geval.
Terwijl het buiten hoost op dit moment. Maar ik heb altijd de zonnebril op, omdat ik mijn oog altijd zo snel infecteert. Dus dan zet ik voor zekerheid die bril op.
Maar ook als je dan tijdens die wolkbreuken in je...
Nee, dan zet ik hem even af. Zit. Ja. Maar ook wel, denk ik, om een beetje onherkenbaar te zijn. Want het is weer zo'n dag waarop je wordt beschuldigd van alles en nog wat. En dat ik mensen ze hebben weggezet als wappies en complotdenkers. En dat doe je nog steeds. Er is weer een soort van meute actief op Twitter. Oh ja. Omdat Rob Roos, de Europarlementariër, zogenaamd heeft onthuld dat Pfizer die vaccins niet had getest op de transmissie.
Op overdracht. Of je minder virus overdraagt als je gevaccineerd bent.
Juist. En daarmee kwam hij, want er was een hoorzitting en er was dus iemand van Pfizer ook, en die had het dus gezegd van ja, daar hebben we gewoon niet op getest. Lijkt me ook ingewikkeld als je geen populatie hebt om op te testen, weet je wel. Dus Roos sloeg erop aan en die belandde uiteindelijk bij Tucker Carlson.
Rob Roos is the man you just saw on tape. He's a conservative member of the European Parliament. He's from the Netherlands and we are grateful to have him on tonight. Rob, thanks so much for coming on. Did you know the answer to that question when you asked it, and were you shocked by what she said?
Well, good evening, Tucker. It really was a special moment. For the first time, Pfizer admitted that the vaccine was not tested on stopping the transmission of the virus when it entered the market. And this has massive implications. Governments pushed millions of people worldwide to get vaccinated by telling them, by telling you to do it for your grandmother.
En
befaamde Amerikaanse talkshow host. Of is het eigenlijk een talkshow?
Ja, talkshow. Ja, eigenlijk wel, ja. En die tientallen miljoenen verdient, hè, van Fox News, en meest bekeken
dat
ook.
Heel aardige salarissen in dat soort
zo, ik hoorde laatst dat die verdiende zich niet normaal. Maar er zijn steeds meer Nederlanders die daar die doorbreken bij Tucker Carlson. Eva, die zat er al een paar keer, Eva Vlaringenbroek. En kennelijk neemt zij dan ook, dat zal ongetwijfeld ook via haar gaan, dan die contacten
Maar waarom ben jij dan weer de gebeten hond?
Nou ja, omdat even nadenken hoor. Kijk, ik vind het ook kwalijk, om maar met de deur in huis te vallen, dat ons destijds is verkocht dat dit virus dus afgeremd zou worden op het moment dat mensen gevaccineerd zouden zijn. Dus dat je, als jij gevaccineerd bent, dat je dan gewoon geen vuile loop meer meedraagt. En dat niet overdraagt op anderen. Zo werd het verkocht door de politiek. En ook door deskundigen die avond na avond mochten aanschuiven bij Op1 en bij Jinek en zo. Laat je vaccineren. He, dan is dat een soort stopbord. En dan eindigt het daar. En dan wordt het, zet dat virus niet door. Maar
de uitweg uit de crisis.
De uitweg uit de crisis. Maar daar is dus helemaal niet op getest. Dus dat hadden ze helemaal niet mogen of kunnen zeggen. Wat ze wel hadden kunnen zeggen is dat als je vaccineert, dat de viral load dan verlaagt, dat het aantal zieke mensen minder wordt, dat de zorg niet overbelast raakt en dat je uiteindelijk weer, zoals nu, ja, ondanks een vrij hoge R-waarde, een open samenleving
minder krijgt. Mensen die corona krijgen, zijn ook minder mensen die anderen kunnen besmetten.
Juist.
Dat is eigenlijk heel simpel.
Dat is heel simpel. Maar dat is natuurlijk ook gecommuniceerd. Dus er is dubbel gecommuniceerd. Maar al die mensen die nou zo sceptisch waren en zo boos destijds en die zich ook niet hebben laten vaccineren, die zien in die openhartigheid of in die opmerking van die mevrouw van Pfizer nu, het bewijs van, kijk, wij zijn allemaal voorgelicht, het is een voorgelogen, het is een complot. En dat complot wordt nu bewezen. En ook Wierduk, die zich destijds zo hard maakte voor vaccinatie, nou, dat blijft nog steeds achterstaan, want we zijn dankzij die vaccinatie zijn we nu gewoon min of meer uit de ellende. En ook die Wierduk, die heeft zich daar schuldig aan gemaakt. En hij blijft gewoon een ophitser en iemand die anderen beschuldigt ervan complotten te denken. Nou, maakt me dat allemaal niet zoveel uit. Alleen het valt me wel op dat het, en dan trek ik het wat breder, dat het tegenwoordig op werkelijk bijna alle belangrijke thema's nog praktisch onmogelijk is geworden. Althans, in ieder geval voor de mensen die zich begeven op de sociale media. En ook wel in de reguliere media trouwens. Bijna onmogelijk is geworden om nog genuanceerd te kunnen nadenken en te redeneren.
Mm-hmm. Ja, maar die nuance in die boodschap was dus ook een beetje weg. Of was ook weg bij in de communicatie van de overheid tijdens de coronacrisis. Dat is ook waar de OVV deze week een heel kritisch tweede rapport over heeft gepubliceerd. Ze publiceren in totaal 3 rapporten over de aanpak van de coronacrisis. Het eerste rapport hadden we al gehad. Ik vond het tweede eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Namelijk,
ja, is het ook.
De stelligheid waarmee maatregelen zijn aangekondigd en verdedigd, die was eigenlijk op te weinig gebaseerd. Of althans, het werd te stellig gecommuniceerd. Want de effectiviteit is tijdens en na de tweede golf niet of nauwelijks gemonitord en onderzocht. En we hebben het over maatregelen als mondkapjesplicht, schoolsluiting en de avondklok.
Ja, dat is nog het meest kwalijke, geloof ik. En volgens mij vindt de onderzoeksraad dat ook het meest kwalijke, dat er eigenlijk achteraf niet is geëvalueerd van hoe effectief zijn deze hele extreme maatregelen eigenlijk, zoals een lockdown en schoolsluiting en zo. Wat hebben die nou eigenlijk opgeleverd? Hoe effectief zijn die geweest? En moet dat in de toekomst eventueel weer bij een gezondheidscrisis? En dat vind ik ook wel heel kwalijk, omdat met name die schoolsluitingen en zo, en ook dat online onderwijs, dat heeft bij hele grote groepen jongeren en kinderen heel veel schade opgeleverd.
Is dat wel onderzocht?
Of dat zo is.
Ja.
Ja, nee, dat is zo. Dat is gewoon cognitieve schade. Dus die kinderen lopen duidelijk achter in hun ontwikkeling, schoolontwikkeling en zo. En er zijn gewoon heel veel jongeren depressief geworden in de leeftijd van studenten en zo. En het is natuurlijk ook een feit dat als jij begint met studeren en dat je begon in het jaar van de pandemie en je bent 2 jaar verder en in die 2 jaar heb je bijna alleen maar online onderwijs gehad en jouw eventuele studentenvereniging waar je van had willen worden, heeft gewoon niet tot nauwelijks gefunctioneerd. Dan ben je 2 jaar van wat een mooie tijd zou moeten zijn, namelijk je studententijd, die ben je gewoon kwijt. En ook anderszins jongeren die niet meer konden sporten, niet meer konden voetballen en zo, wat natuurlijk achteraf ook best bizar is geweest, dat zo lang die voetballen en hockeyclubs en zo, die toch gewoon buiten kunnen sporten, stil hebben gelegen. En dat vind ik terecht, dat daar veel kritiek op is. En wat volgens mij vooral de grote ergernis heeft opgeroepen, is natuurlijk de enorme stelligheid waarmee vooral Hugo de Jonge optrad. Hè. Die dacht daar een beetje de bijzet in pacht te hebben. En die kwam ook telkens zo over.
Die kreeg er ook in dat eerste rapport al van langs. Van de, ja. Dat hij in zijn communicatie veel te stellig was inderdaad op momenten.
Nee, die was natuurlijk veel te autoritair in zijn communicatie. En Mark Rutte, ja, die was Mark Rutte. Die kan wel suggereren dat hij empathie heeft en meevoelt met mensen en zo. Maar je merkt natuurlijk aan alles dat dat helemaal niet het geval is. En dus als er iemand was geweest, kijk, aan de andere kant, in Nieuw-Zeeland had je dan die Ardern, weet je wel, die zo luid bejubeld werd. Want dat Nieuw-Zeeland, dat werd gewoon totaal verkeerd, gewoon totaal in lockdown. En iedereen jubelde mee omdat zij zogenaamd zo empathisch dan dat die boodschap kon overbrengen en zo. Maar het was natuurlijk achteraf, A, was het onnodig. En B, was het natuurlijk ook niet zo dat daar veel empathie in doorklonk. Dus het is in alle opzichten een hele nare, vervelende tijd geweest. Dat blijkt ook wel uit het onderzoeksrapport. En, maar wat mij opvalt is toch wel dat zo extreem veel mensen hierdoor het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt. Ook het vertrouwen in de wetenschap, het vertrouwen in deskundigheid aan zich, ook in de media, en dat ze dat telkens lopen te ventileren ook en lopen te benadrukken dat het vertrouwen ook nooit meer terug gaat komen en zo. En dan denk ik, dan ben je toch ergens ook wel niet een zwakke persoonlijkheid, maar dan ben je toch ook wel heel snel, laat jezelf omverslaan door gebeurtenissen in de samenleving. Je kunt toch ook zelf nadenken en je hebt toch ook een eigen leven los van de overheid. Mm-hmm. En je kunt toch ook al is er een lockdown, wat zo en zo extreem was die lockdown natuurlijk ook weer niet. Je kunt toch los van een lockdown ook gewoon een leven leiden en los van een avondklok en zo. Is het dan zo moeilijk en ingewikkeld voor mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en binnen die kaders die werden gesteld gewoon verder te leven? Los daarvan en op een abstracter niveau vind ik, dat heb ik ook waargenomen, dat de overheid wel heel snel en heel graag grijpt naar allerlei beperkende maatregelen en vooral ook maatregelen waarmee ze het mogelijk maken om in te grijpen in jouw privésfeer.
Behalve dan de mondkapjesplicht, want dat werd een beetje met lange tanden.
Ja, dat kwam omdat Van Dissel er aanvankelijk niks in zag. En die is toen maar met lange tanden inderdaad akkoord gegaan, omdat het dan als symbolisch in symbolische zin moest. Maar wat ik wil zeggen is dat is gebleken in die pandemische periode dat twee dingen. Dat mensen dus heel snel beïnvloedbaar zijn. Dat mensen zich heel snel uit het veld laten slaan. En dat de overheid heel snel geneigd is om in dit soort crisissituatie tot dit soort extreme maatregelen over te gaan. Ook met groot genoegen. Je zag het ook gewoon. Mensen als Hugo de Jonge en zo, die genoten daar ook ogenschijnlijk van. En daar moet je natuurlijk heel alert op zijn op bevolking, dat je als bevolking dat je dat niet zo snel laat gebeuren, zoals met het coronapaspoort en zo ook. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk sprake was van een gezondheidscrisis. Het een sluit het ander niet uit. Het kan zijn dat we niet de juiste maatregelen hebben genomen op die gezondheidscrisis. Maar er was natuurlijk wel degelijk een gezondheidscrisis. En dat te gaan ontkennen en te zeggen, er is helemaal geen corona, er is een World Economic Forum en dit was gewoon een test om te kijken hoe bereidwillig bevolkingen zijn om gemanipuleerd te worden en hoe makkelijk ze zich laten manipuleren. Ja, dat is natuurlijk een complot. En als je zegt, dat is een complot, dan moeten die dan. Prima hoor, dat die mensen in zo'n complot denken. Maar als ze mij dan gaan uitschelden zo, of anderen gaan uitschelden, dan haak ik wel even af, weet je wel.
Maar dat zijn natuurlijk ook wel de mensen aan het andere uiterste, zeg maar. En ik bedoel, tijdens die hele coronacrisis hebben we toch ook steeds gezien dat de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon meegaat in
ja, maar die ging vaak ook weer te snel mee. Dat is mijn punt. Die overgrote meerderheid ging mee, maar ik ben het eens met die critici dat te veel van die mensen ook wel heel erg snel meegingen. En op hun beurt mensen die zeiden, luister, ik wil graag zelf nadenken, ik wil graag eigen keuzes maken, zelf beslissingen nemen. Die werden dan uitgescholden, hè, voor wappies en weet ik veel wat en zo. En onder die mensen zaten ook een aantal wappies die ook geloven in de helende werking van magische bomentakjes en zo. En andere dingen en zo. Maar er zaten ook gewoon normaal denkende, rationele mensen tussen die zeiden van ja, of die dachten van ja, maar een aantal dingen klopt hier niet. En ik had liever gehad dat die nuance dominant was geworden, in plaats van die twee partijen die zo tegenover elkaar staan te schreeuwen en elkaar voor krankzinnig uitmaken en elkaar verketteren. En de mensen die wat genuanceerd proberen te denken en de voor- en nadelen zien van, zeg maar, beide kanten, waar ik mezelf toe schaar, dat die dan zo in de verdrukking raakten. En tijdens de pandemie zijn, doordat het allemaal zo op scherp werd gesteld, zijn ook gewoon redelijke en kritische wetenschappers en andere denkers en zo gecanceld, omdat zij terechtkwamen in dat krankzinnige, opgefokte debat waar voor hun nuances helemaal geen ruimte meer was. En toen gingen we vervolgens dus de Willem Engels en de anderen, weet je wel, die rapper Kafka en zo, en dat soort types. Ofwel, die types gingen er mee vandoor, want die sloten zich aan bij de radicale antisysteem, demonstranten, laten we zo noemen. En aan de andere kant had je ook heel duidelijk, ook mensen vanuit de wetenschap, ik herinner mij die Pierik en zo, dat soort types, die de hele tijd mensen die enige nuance wilden aanbrengen in het debat gingen afmaken, gingen afzeiken als extreemrechtse complotdenkers en zo, en weet ik veel wat. Ook als het ging om hele keurige, fatsoenlijke wetenschappers, weet je wel. Nou, ik vind, daar mag deze samenleving wel eens over gaan nadenken. Hoe dat kan. En hoe het kan dat een op het oog volstrekt redelijke en rationele en beschouwende, hoogopgeleide, gematigde samenleving als de Nederlandse, althans dat dachten wij altijd, volledig op hol kan slaan bij de eerste, de beste gezondheidscrisis. dan denk je toch ook, wat is dit voor gekte, joh? Hoe kan dit? En zou dit bij eerdere generaties ook zo zijn geweest? Is het een generatiekwestie? Weet ik allemaal niet. Was het anders geweest als er politiek, als er andere leiding was geweest in het land? Weet ik ook niet, maar het is wel iets waar wij met z'n allen behoorlijk over moeten gaan reflecteren, om dat ook een volgende keer te voorkomen. En dat lijkt mij. En zo'n rapport van de onderzoeksraad, wat ook, dus ook bewijst, alleen al het feit dat het rapport er is, bewijst dus ook al het ongelijk van de complotdenkers. Anders zou er helemaal geen rapport zijn, namelijk. Dan zou er geen rapport zijn dat kritisch reflecteert op het overheidszijde en zegt, dit moet anders in de toekomst. Ja.
Dus jij zegt
dat
eigenlijk
is dus een aanzet tot zo'n breder debat.
Ja. Dus jij zegt, laten we dat rapport ook vooral gebruiken om zelf te reflecteren op onze eigen rol in deze crisis.
Ja, ik denk dat van beide kanten heel veel mensen mogen reflecteren op hoe zij erin zijn gaan staan. En ja, dat geldt ook voor mijzelf. Alleen omdat ik heb destijds met luide stem, zeg maar, mensen opgeroepen om te gaan vaccineren. Maar daar blijf ik achter staan, omdat ik ook echt vind dat die vaccinaties, ook al zijn ze misschien minder effectief gebleken dan we hoopten, en ook al is het vervelend dat we ons telkens kennelijk opnieuw moeten gaan vaccineren, en daar heb ik ook geen zin in, maar dat ze wel uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat die samenleving weer openkomt. Maar dat neemt niet weg dat ze voor sommige groepen mensen misschien niet nodig waren. Als je ziet het risico voor jonge mannen bij die mRNA-vaccinaties op myocarditis bijvoorbeeld, dus op hartaandoeningen en zo. Ja, misschien was dat risico wel hoger dan het risico dat ze ernstig ziek zouden worden als ze COVID zouden oplopen. Nou, dat zijn volstrekt redelijke afwegingen. En dan kun je eventueel wel zeggen, zoals ik meen nu in Ierland gebeurt, van ja, die groep, of Canada, nee, niet Canada. Ik weet Ierland, maar dat ze zeggen, oké, die groep staan we over nu. Die geven geen booster, want het risico op die hartaandoeningen is te groot. Ik begrijp niet dat je daar niet in alle redelijkheid over kunt spreken in het publieke debat.
De werking van vaccins lijkt me nou eigenlijk iets wat wel goed wordt gemonitord, geëvalueerd en onderzocht, want er zitten gewoon hele grote bedrijven achter. Maar wat betreft overheidsmaatregelen, ja, er is altijd gezegd, we varen in de mist. Maar dat doen we eigenlijk nog steeds dus.
Nou, ik denk dat je op basis van de afgelopen paar jaar we allerlei conclusies kunt trekken natuurlijk. En één daarvan is dat een lockdown gewoon niet helpt. Maar nu wordt er toch weer gespeculeerd over dat er misschien wel weer een lockdown aan zou kunnen komen en zo. Maar ja,
wist jij dat we tegenwoordig een coronathermometer hebben? Die is deze week van 1 naar 2 gegaan.
Ja,
er zijn 4 niveaus. Maar het was mij ook even ontgaan dat we tegenwoordig met coronathermometers werken.
Kuipers bedient die, hè? Dat begreep ik, ja.
Die hangt bij Kuipers thuis op de werk, of op de werkkamer. Op het ministerie, maar het was mij even ontgaan. Maar
nou ja, die verambtelijking ook voor echt, weet je, coronathermometer. Maar ja, we hebben toch dat dashboard, daar kun je toch ook waarschijnlijk op zien.
We hadden
in welk stadium we nu
nog
zitten.
Zo is. Ja, ik hou dat ook niet helemaal meer bij, maar ik moet zeggen voor mezelf, het is soms ook een beetje oogkleppen op totdat het echt niet meer kan en corona weer volledig onder ons is. Want
nou ja, ik zie, weet je, ik zat zelf op de tribune laatst bij Ajax. 50.000 mensen zitten daar te schreeuwen ook. Dus als er ergens, als er één, zeg maar, groepsevent is, dat als een, hoe heet het, dat ook alweer zo'n haard, zo'n besmettingshaard zou kunnen gelden, dan zijn natuurlijk die voetbalstadions, als er ook nog een dak op zit. Nou, ik ben niet ziek geworden. Ik kan me ook niet voorstellen dat heel veel andere mensen ziek zijn geworden. Dus volgens mij is er een hele degelijke beschermingsgraad opgebouwd. Alleen, dat is dankzij de vaccinaties ook. Dat moeten mensen zich realiseren. En ik word wel heel erg moe van die mensen die zeggen dat het mRNA-vaccin, dat is een vergif. En als je daarmee laat inspuiten, dan ben je gewoon getikt. En dan heb je een chip in je, en die vanwege de overheid. En corona bestaat niet. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Maar goed, we hebben het al over gehad net. Maar ik heb ook niet de indruk dat wij ons nou zo verschrikkelijk zorgen moeten maken over, ook niet over die wintergolf en zo. Want volgens mij is het allemaal behoorlijk mild. Dus ik zou ook absoluut niet geneigd zijn om nu allerlei alarmbellen.
Hij staat op 2, hè, die thermometer, op 2.
Ja, maar hij staat 4 graden, dus hij is op de helft nu. Hè? En, nou ja. Maar ik vind het ook echt dit hele onderwerp, weet je, het is zo gepolariseerd en ik ben er zo moe van. En we moeten gewoon maar met dat corona leven. En iedereen moet voor zichzelf maar uitmaken hoe hij of zij hierin staat. Maar de overheid en de media hebben een belangrijke taak in het proberen terug te vinden proberen weer contact te krijgen met die grote groep mensen die hier is afgehaakt. En ik vrees, gezien ook de reacties die ik krijg en de agressie ervan en ook de eigen wijsheid. Die mensen zijn ook zulke bedwee. Wat ze verwijten dan de andere kant, hè, stelligheid en bedweterij enzovoort enzovoort. Maar ze gedragen zichzelf vaak veel erger, want zij gaan vaak gewoon heel erg schelden en zo ook. Hè? En hoe kun je nou als gemiddelde burger, zeg maar, met een HBO-opleiding of zo, en je hebt gewoon een baan ergens bij een bank of weet ik veel wat, hoe kun je nou denken dat jij opeens allerlei virologische en epidemiologische kennis hebt en zo? En op basis daarvan zeggen, ja, maar jullie hebben het fout eind. Ik bedoel, hoe dan? Omdat je iets gelezen hebt van op Facebook of omdat je iets van de Thierry Baudet hebt gehoord of Willem Engel en zo. Hoe kun je zo leven, weet je? Hoe kun je op basis daarvan dit soort ingrijpende keuzes maken, vraag ik mij dan af. Ze moeten maar die verantwoordelijkheid nemen dan.
Ja, en dat is de reden dat jij een zonnebril opdoet. Om niet herkend te worden door een Twittermeute.
Ja, dat was het bruggetje naar dit verhaal.
Waar was Wiert?
En dan opeens sta je in Muntendam, een vlek in de veenkolonie. Ja, voor jou was het geen cultuurshock, Wiert, om daarheen te reizen voor jou in Nederland. Want je bent immers opgegroeid in het noorden.
Ja.
Maar voor het gezin van Kaan Üskük was dat het zeker wel. Zijn vader kwam in 1969 vanuit de intellectuele kringen in metropool Istanbul naar Muntendam. Groningen dus. Hoe was het voor Kaan om op te groeien in, zoals jij schrijft, het ruige platteland?
Nou, kijk, dat was eigenlijk heel interessant. Omdat wij waren nog kinderen, meer lagere schoolkinderen. En wij kwamen uit Domburg aan zee. En zo'n badplaats, weet je wel. Ook wel een beetje een chique badplaats en zo. En we verhuisden naar Hogezand, waar mijn vader was beroepen, zoals het dan heet, als dominee. En die wilde bij zijn ouders, dus mijn grootouders in de buurt wonen. Die wonen in Groningen. En mijn broer en ik, nou ja, kwamen daar dus aan. En ik loop dan met mijn broer door dat hoge zand. En we stuiten op het Winschoterdiep, moet je je voorstellen. Hè? Het Winschoterdiep. En dat stonk en dat bruiste. En er lag een dikke laag witte drap op. En het stonk naar zwavel en zo. En je kon er bijna overheen lopen. Dat was het afval uit de aardappelmeelfabrieken die je daar had. En elk seizoen waarin ze dan aan het werk waren, liep dat Winschoterdiep vol en verspreidde die enorme stank. En dat duurde gewoon echt heel lang. Hè? En dus zo ging het in die tijd. Dus wij dachten, nou, dit zal wel de achterbuurt zijn, hè? Maar het bleek het centrum. En verder was het ook, het bleek daar een soort Texas te zijn eigenlijk. Een soort Wild Westen daar. En dat heb ik altijd wel heel erg interessant gevonden. Je had er ook dat instituut Hommes, waar mensen als Theo Hiddema en zo, volstrekt onhandelbare kinderen van de elite, die kwamen daarop terecht. En die kwamen dan uit Bloemendalen, Wassenaar. En Theo, die kwam dan van zo'n grote boerderij, zo'n herenboerderij in Friesland. En die zaten daar en die leefden daar onder het juk van de directeur. Dat was een soort Bordewijkiaanse situatie waarin je, als je brutaal was, dan kreeg je enorm met een liniaal op je handen getikt en zo. Dus die jongens die leefden daar onder grote tuchten. En dat soort types zaten dan ook bij ons op school. Ja, en die kwamen dus. Dat was een heel andere wereld waar zij vandaan kwamen. Dat was ook interessant. Nou, en voor Kaan moet het helemaal vreemd zijn geweest. Omdat, kijk, wij waren nog een domineesgezin in zo'n stad. Dus dan hoor je een beetje bij min of meer bij de notabelen, zeg maar. En dan, dus dat is wel min of meer een geprivilegieerde situatie. Maar hij kwam uit een gastarbeidersgezin. En in Muntendam. En Muntendam, dat is pas echt klein. En dat is nog verder weg. Dus dat is nog verder dat Oost-Groningen in. En zijn vader, zijn ouders kwamen uit Istanbul. En zijn twee grote oudere broers, hij is een nakomertje, zijn twee oudere broers, die hadden ook al, niet echt een geschiedenis daar, maar die waren daar ook al een beetje opgegroeid in Istanbul. En toen ze dus naar Nederland gingen, in de Renault Dauphine van zijn vader, toen dachten zij van, oh mooi, hè, we kwamen langs Wenen en we kwamen langs München en Frankfurt. En ze dachten, oh, wat een waanzinnig mooie steden en zo, lekker groot en modern en zo. En toen eindigden ze dus in Muntendam. Zijn oudste broer Hassan, die muzikant is geworden in Groningen, uiteindelijk. Die zei ook een paar jaar geleden in een filmpje over hun gezin van... uiteindelijk eindigden we in een grot en daar kwamen we ook nooit meer uit. Dus zo moet je het een beetje voorstellen. En er waren in heel Muntendam 4 Turkse families of zo. Dus ze stelden ook niks voor. De Turkse gemeenschap die er was, is dat in Veendam. Dat had je dan wel. En daar kwamen ze dan ook wel mee in aanraking.
Ja, want zijn vader was of ging daar aan de slag als meubelmaker. Maar Het was wel een intellectueel. Hij schreef poëzie.
Dat is heel interessant. Ja, hij was dus inderdaad meubelmaker. Maar in Istanbul hield hij zich op in intellectuele kringen. Met kunstenaars en schrijvers en zo. En hij schreef dus zelf ook verhalen en poëzie. En dat is ook uitgegeven. Hij heeft ook zo'n boekje Groningen geschreven. En Kaan die wil nu... zijn vader is nu 90. En Kaan die wil het nu het magnum opus van zijn vader uitbrengen. En dat heet dan Land van Koeien. Dus ja, die man dat was ook een schrijver. Terwijl hij tegelijkertijd dus die meubels maakte. En zijn vrouw die werkte bij Mölnlycke daar verderop. En die stond elke dag om 5 uur op. Hij was socialist. Dus hij was vertegenwoordiger zeg maar, van die seculiere groep Turken. Die niks moesten hebben van het islamisme. En die ook wel daar bang voor waren. En die ook nu ze voor een groot deel in landen als Duitsland en Nederland en zo wonen. Waarschuwen voor wat zij hebben meegemaakt. Namelijk de opkomst van het... De eeuwige dreiging daarvan, het islamisme. En Kaan Özkök die heeft nu besloten een paar jaar geleden om zich in Nederland in dat debat te mengen. Omdat hij vindt dat wij niet voorzichtig genoeg zijn. Of niet alert genoeg op tekenen van opkomende islamisering. En ook de opkomende politieke islam in Nederland.
Want wat voor tekenen ziet Kaan dan?
Nou, bijvoorbeeld dat hij woont nu in de stad Groningen. En dat hij dan, als hij zijn kinderen naar school brengt... ook al hele jonge meisjes ziet met hoofddoek. Maar ook in de Randstad natuurlijk, is de hoofddoek in de afgelopen jaren natuurlijk... veel zichtbaarder geworden in het straatbeeld. Hij zegt dan van, ja, je hebt daar gewoon... en dat is ook zo. Hij zegt, je hebt daar gewoon grauwe, monoculturele wijken... waar eigenlijk de orthodoxie van de islam dominant is... En hij ziet ook, en het baart mij ook grote zorgen... dat die politiek, althans dat in ieder geval... als de hoofddoek geldt als de vlag van de politieke islam... dan zit hij nu ook bij ons in het parlement. Omdat in de fracties van GroenLinks en D66... zitten 2 vrouwelijke vertegenwoordigers... Die de hoofddoek dragen en die ook die ook pleiten bijvoorbeeld voor het accepteren van de hoofddoek... geuniformeerde overheidsfuncties, zoals bij de politie en bij de BOA's. En een van hen, Fonda Sala, die is ook instrumenteel geweest, schijnt het. Dat is die mevrouw van D66. Die is instrumenteel geweest ook in het mogelijk maken nu van het volledig bedekt zwemmen voor basisschoolmeisjes in Den Haag. Dan zie je dus dat de organisatie die dat wilde en die gehonoreerd is, dat die haar bedankt voor haar inzet en zo. En dan ja. En Kaan die zegt ook, hoe kan het dan in godsnaam zijn... dat dit soort vrouwen, die in feite een aardsconservatieve vorm van de islam voorstaan... en dit ook daadwerkelijk omzetten in A, wat zij eisen... zoals die hoofddoek bij de politie en zo... en B, wat zij voor elkaar weten te krijgen... zoals het volledig bedekt zwemmen, laten zwemmen van kleine meisjes. Dus eigenlijk gewoon het seksualiseren van basisschoolmeisjes... daar komt het op neer. Hoe kan het nou dat die A in de Tweede Kamer zitten... en B, bij zogenaamd progressieve fracties? Ik bedoel, als ze nou bij DENK zouden zitten of zo... of desnoods bij een hele conservatieve partij... Hè, je zult zien dat ooit bij Forum voor Democratie... dit soort vrouwen zich zullen aansluiten. Hè. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dan zitten ze ook nog eens een keer bij progressieve partijen. En daar ergert hij zich natuurlijk dood aan. Juist omdat zijn vader een progressieve man is. En hij zichzelf een linkse jongen noemt. En hij, klassiek links dan, die helemaal niks moeten hebben van dit soort conservatief religieus. Deze conservatief religieus zendingsdrang. Want daar komt het op neer. Nou, en dan zie je hem ook er zijn tegenwoordig ook. En dat is eigenlijk het interessante van zijn verhaal. Wat je tegenwoordig vooral ook ziet op sociale media en zo. En ook in de reguliere media wel. Dat is dat dan van dit soort vrij hoog opgeleide moslima's die de hoofddoek dragen. Zich melden en zeggen, luister eens, dit is mijn vrije keuze. Ik ben eigenlijk enorm woke. Ik zet me in voor homo's. Ik zet me in voor transgenders. Ik zet me in voor vrouwen. Ik zet me in voor het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu. En ook voor dat van mij.
Het kunnen zijn wie hij is en hoe hij wil zijn. en hoe hij wil leven. En als jij een hoofddoek wil dragen, dan moet dat ook kunnen.
Ja, en ondertussen promoten ze dus de hoofddoek bij de politie. En promoten ze het bedekzwemmen voor kleine meisjes. Dus voor die kleine meisjes hebben kennelijk geen vrije keuze. Hè? En er dook ook zo interessant zo'n tekst op. Ook over zo'n opvoedcursus. Een soort opvoedcursus voor islamitische moeders. Die dan hun meisjes moeten leren om al op jonge leeftijd die hoofddoek te dragen. Nog voordat, zodat het zich, zodat zij dit, die kinderen dit internaliseren nog voordat je het verplicht moet stellen, weet je wel? Dus het is gewoon een verplichting. Nou, Kaan die gaat dan met hun in debat en dan wordt er ook flink ruzie gemaakt en zo. Maar het goede aan hem is, en daarom wilde ik hem ook interviewen, los van dat hij daar een mooie geschiedenis heeft in Groningen. Het goede aan hem is dat hij zich niet laat intimideren en dat hij dus de kleren van de keizer laat zien dat deze activisten keizers zonder kleren zijn. Althans, dat ze geen argumenten hebben. Het interessante nu aan het woke islamisme, waar ook iemand als Klaes Jager, correspondent in Frankrijk, waar hierover veel gesproken wordt, in Frankrijk dan, opwijst, is als jij wilt infiltreren, als jij de politieke islam wilt laten doen infiltreren in westerse seculiere samenlevingen, dan is het natuurlijk veel handiger en makkelijker om dit te doen via dit soort op zichzelf intelligente jonge vrouwen die zeggen ik ben links, ik ben woke, enzovoort enzovoort. Waar het vroeger gebeurde via die doem en helle verdoemenis spreken van die bebaarde mannen die in de moskee zeggen je mag dit niet, je mag dat niet.
En die tegelijkertijd homo's van daken willen gooien.
Precies, nou ja, of zo extreem weet ik niet, maar het is wel helle verdoemenis en je mag niks. En we willen de sharia invoeren. Of die gaan dan zeggen, ja, de sharia is deels gewoon heel erg compatibel met westerse wetgeving.
Het gezicht eigenlijk van de politieke islam zijn niet langer hier die enge bebaarde man, die boze bebaarde mannen, maar de zichzelf als links voorstaande progressieve woke vrouwen.
Nou, dat is wat sommige analisten dus zeggen. En ik zie wat ik zie. Deze vrouwen zullen ontkennen dat zij de politieke islam vertegenwoordigen natuurlijk. Ze zeggen we vertegenwoordigen alleen onszelf en de hoofddoek is alleen maar een voorbeeld voor onszelf, beschikkingsrecht. En Kaan die zegt ook van ja, kijk eens, het kan heel goed zijn bijvoorbeeld dat die gehoofddoekte parlementariërs er zelf zo niet naar kijken. Maar islamitische organisaties als Miniguris en de Moslimbroederschap, die doen dat natuurlijk wel. Die denken mooi, onze vlag, die hoofddoek, die hebben we nu geplant in het hart van de Nederlandse democratie, de Tweede Kamer. Kijk eens wat voor vooruitgang wij boeken. En een van deze dames, die voor GroenLinks in de Kamer zit, Kautar, die was werkzaam voor de Moslimbroederschap. Nou, en van de Moslimbroederschap weten gewoon dat zij heel erg veel dawa, zo heet dat, zending bedrijven. En dat zij een hele geraffineerde manier hebben, namelijk dit soort manieren, om de hearts and minds van goedgelovige westerlingen te winnen, die dan inderdaad zich aansluiten bij dat narratief van ja, dat moet toch mogelijk zijn. Je moet toch zelf weten wat je wil dragen en zo. En die ook helemaal niet bereid zijn, de Leo Lucassens van deze wereld en zo, totaal niet bereid zijn om de hoofddoek te zien ook voor wat het ook is, namelijk een politiek symbool. Natuurlijk is het gewoon een hoofddeksel, zeg maar. Hè? En natuurlijk is het ook het recht van iedere vrouw om zelf te bepalen of ze dat ding wil dragen of niet. Maar het is tegelijkertijd een politiek symbool. En dat is zo, dat is het ingewikkelde en het paradoxale aan de hoofddoek. En daarom kun je in debatten over die hoofddoek kunnen deze mensen zich er ook altijd uit werken. Omdat als jij als man iets zegt, als westers blanke man over de hoofddoek, dan ben je natuurlijk sowieso verdacht. Want dan ben je, en pervers ook. Dat zegt Kaan dus ook. Het is ook pervers om iets te zeggen over iets wat volstrekt een thema zou moeten zijn alleen voor vrouwen. Hè? Maar als je er op een andere manier naar kijkt en je ziet de hoofddoek als een symbool, ja, dan kun je het er wel over hebben. Alleen jou wordt het recht dan niet gegund natuurlijk. Hè? Als westerse man, als je iets zegt over die hoofddoek, ja, dan ben je sowieso verdacht. Dat maakt het ook voor hen zo makkelijk om die instituties binnen te treden, weet je wel. En dat maakt ook dat zoveel, ook vooral ook bij de politie en in de politieleiding ook, zoveel zwakke ruggengraten zijn. Allemaal mannen, een beetje van mijn leeftijd, die onmiddellijk gaan toegeven, omdat zij zo bang zijn om neergezet te worden als racist of seksist of xenofoob en zo, moslim, islamofoob en zo. De angst daarvoor is natuurlijk zo groot. En nou, dus ze hebben eigenlijk... Het is goed dat laatst, ik meen dat Ollongren of zo heeft gezegd... Hè, van dat de hoofddoek in het leger of zo niet geaccepteerd gaat worden. En Jessel Gus op justitie, die is er natuurlijk ook tegenstander van. Dus mm-hmm. Er zit nog wel een soort van dam in de politiek... waar over een tijdje is gaat die dam natuurlijk doorbroken worden. En dan stopt die weerstand.
Ja, politiek komt natuurlijk ook met een enorm personeelstekort... Kaan zegt ook, ja, dus, nee, maar dat speelt wel mee volgens mij ook. Ze willen zoveel mogelijk mensen, nieuwe mensen werven.
Ja, maar je zou toch kunnen opteren voor het afleggen van die hoofddoek in als je in functie bent?
Ja, ja, zeker.
Wat is het probleem? En waarom zeggen deze dames niet, als ze zo verlicht zijn en als het zo'n individuele keuze is en ze zijn woke en progressief en al die shit en zo. Waarom zeggen ze dan niet van, ja joh, kom bij de politie. Ga weer je werk doen als BOA. Zet dat ding af als je aan het werk bent. En daarna zet je hem weer op.
Ja. Kaan zegt ook, Nederland is een aanmerk op zijn retour.
Ja.
Wat bedoelt hij daar dan mee? Dat we misschien 20, 30 jaar geleden dit soort discussies nooit zouden hebben gevoerd? Omdat er toen geen sprake van was?
Ja, en ook dat we ons begrip van wat onze cultuur nou eigenlijk betekent en welke normen en waarden we hier eigenlijk willen uitdragen en huldigen en ook verdedigen, dat we dat aan het kwijtraken zijn. Dat we veel te veel toegeven aan antidemocratische en ook ondermijnende stromingen en ons veel te en dat we veel te slecht op het netvlies hebben. Waar we met deze samenleving nu precies naartoe willen. Hij noemt dan ook dat is wel slim, ook de kabinet Rutte natuurlijk. Het neoliberale afbrakbeleid, dat heeft natuurlijk ook heel veel kwaad bloed gezet. En het heeft er ook voor gezorgd dat gemeenschappen natuurlijk ook het moeilijker hebben gekregen. Naast die cultuuroorlog, waarin eigenlijk de zittende macht zelden de kant kiest van de oorspronkelijke autochtone bevolking. Sterker, de witte man geldt ook in de kringen van de elites, zeg maar. Ja, als de grote boosdoener natuurlijk. Hè? En die krijgt het al jaren voor de kiezen. Namelijk, hij is racist omdat hij het Sinterklaasfeest leuk vond. Hij is een slavendrijver, want zijn voorouders dat waren quasi slavendrijver. Hij is een xenofoob, omdat hij af en toe durft te zeggen dat er te veel mensen uit ingewikkelde culturen ons land binnenkomen. Hij is een white supremacist, omdat hij zegt van, joh, mijn kinderen die zouden ook graag na 10 jaar in een sociale huurwoning willen, maar nu worden de statushouders ingezet, zoals in Utrecht. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus de mensen die dit land hebben opgebouwd, die worden de hele tijd in het verdachte hoekje gedrukt. En de mensen die voor een groot deel ook nog maar moeten bewijzen, zoals al die statushouders, dat ze bereid zijn om dit land mede op te bouwen en ook solidariteit solidair te zijn met andere groepen. Ja, die worden gefetteerd. Terwijl die moeten het eerst nog maar eens laten zien. Hè. Als blijkt dat na 6 jaar een heel groot deel van de statushouders nog altijd werkloos is, dan ziet het er, terwijl het voldoende werk is, dan ziet het er niet naar uit dat ze hier nou zijn gekomen, althans deze groep, om te gaan werken zodat ze kunnen premies afdragen, zodat die verzorgingsstaat overeind kan blijven.
Dat is ook niet als je je baan opzegt zodra je een sociale huurwoning krijgt toegewezen. Zoals
ja,
die,
maar dat bleek er wel minder te zijn dan het Financieel Dagblad suggereerde. Maar het,
6 officieel geloof ik.
Ja, officieel. Ja. Snap je? En het interessante aan hem is natuurlijk dat hij dat constateert als zoon van een Turkse gastarbeider die gewoon een succesvol leven heeft opgebouwd in Nederland.
Ja, want hij praat wel voor de duidelijkheid gewoon met een plat Gronings accent. Hè? Het is echt hij is echt helemaal geworteld daar in het noorden.
Ja, het is niet zo dat hij nou een enorme Gronings accent heeft.
Oh, dat dacht ik.
Ja, een beetje zoals Johan Remkes dat heeft, weet je wel. Bij Remkes, die komt uit Zuidbroek, dus dan hoor je natuurlijk ook wel duidelijk dat hij uit Groningen komt. Maar als zij daar zijn, in die gemeenschap daar in Munterdam, Veendam, daar spraken ze altijd gewoon met het Gronings dialect. Dus het is plat Gronings. Omdat ja, dat spreekt iedereen daar. En dan, en dat lijkt. Kijk, ik ben daar ook opgegroeid. En De Molukse gemeenschap hadden wij daar destijds. Ja, die konden ook gewoon. Die hadden vet Gronings accent vaak. En die spraken ook. Een aantal van hen kon gewoon Gronings dialect praten. Ja, dat is net zoals Marokkanen in Limburg en zo. Die hebben dan een zachte G. Dus ja, dat zijn allemaal natuurlijk vanzelfsprekende. En mooie ontwikkelingen. Zegt hij ook. Hij vindt dat mooi. Ja, ik vind het ook mooi. Want op die manier, via taal, word je natuurlijk ook deel van een gemeenschap. Hè? Dat is ook zeker zo.
Over taal gesproken en in de categorie, u hoorde het hier als eerst, gaan we het hebben over een interview wat jij had, of een gesprek met Arend van Nieuwkerken, docent Poolse en Slavische literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, wat nog niet in de krant is verschenen en ook nog niet online. Dus dit is een world exclusive.
Ja, dat zou morgen in de krant moeten staan, maar je weet het nooit
met die... Met die onbetrouwbare nieuwsagenda's hier. Vertel even, van Nieuwkerken, Poolse en Slavische literatuur. Waarom sprak je met hem? En waarom...
Nou ja, omdat in dit conflict in Oekraïne, althans de oorlog in Oekraïne, spelen Polen en de Baltische landen, en ook een beetje de Scandinavische landen, maar vooral deze vier, Polen, Letland, Estland, Litouwen, een hele voorname rol. En als verdedigers van de Oekraïnse soevereiniteit, ze geven ontzettend veel geld en hulpgoederen en ook wapens aan Kiev. En er vindt nu een interessante verschuiving plaats binnen de NAVO en de Europese Unie, omdat die machtsbalans eigenlijk, ja, dat dwing je af op het slagveld immers. Ja, die verschuift nu richting Oost-Europa, omdat deze landen ook natuurlijk enorm in de smaak vallen bij de Amerikanen. Ja, als je met de Amerikanen nu spreekt, ja, die kijken heel erg full day down, kijken ze naar Duitsland en Frankrijk en zo, vinden ze allemaal niks. Maar ja, Polen, dat vinden ze echt helemaal top. Nu hebben de Polen ook een belangrijke lobby in de Verenigde Staten en die Baltische landen ook. Maar ze bewijzen nu in de ogen van de NAVO, top en de Amerikanen, dat zij veel standvastiger zijn in hun houding ten opzichte van Poetin en ook veel meer risico durven te nemen dan wij bijvoorbeeld. Of in ieder geval dan de Duitsers en de Fransen. Daarmee dwingen ze dus enorm veel respect af. En ik wil dus weten van Arend van Nieuwkerken, wat dat nou is, dus wat voor historische emoties hier een rol spelen en hoe deze landen zich überhaupt historisch verhouden ten opzichte van Rusland. Ja, daar kom je natuurlijk uit op. Hè. Dat zegt Van Nieuwkerken ook voor je luisterers. Voor hen, dit zit gewoon in hun DNA. De historische geopolitieke vijand is Rusland. Die Moskali, waar dan, dat is dan zo'n denigrerend woord voor Moskovieten. Daar hebben de Oekraïners het ook steeds over. Die Moskal, als je Moskal bent, dan ben je echt gewoon tuig van de rigel. En dat zijn dan de Moskovieten die in de geschiedenis telkens ook naar het oosten kwamen om deze regio's te bezetten. En ook vaak natuurlijk dood en verderf pleegden. Nee, dood en verderf, dat pleeg je niet, maar dan doe je het
zaaien.
Ook. Zaaien. En heel veel Nederlanders hebben daar natuurlijk helemaal geen idee van. Die weten wel van, ja, die communisten die hadden na de Tweede Wereldoorlog grote delen van Oost-Europa en Midden-Europa onder hun juk. En waarschijnlijk weten heel veel mensen ook nog wel iets over dat de Duitsers en de Sovjets destijds een overeenkomst hadden die dan vervolgens weer werd verbroken door de Duitsers enzovoort enzovoort. En de Duitsers en de Sovjets Polen opdeelden en zo, waardoor de Polen natuurlijk heel veel wantrouwen koesteren ten opzichte van beide partijen. Maar dat er bijvoorbeeld een groot hertogdom, Pools-Litouws groot hertogdom was, dat daar ook hele grote stukken van Oekraïne behelste, dat ook in conflict was in de 15e, 16e eeuw met Rusland en zo. Of, ja, Rusland, groot vorstendom, Moskou was dat dan. En dat op basis daarvan ook nog altijd allerlei sentimenten bestaan. Maar ook dat bijvoorbeeld die fascistische traditie in Oekraïne, waar we eigenlijk niet over mogen praten. Hè? Want het is nu oorlog en dan heel veel mensen die vinden dan dat je daar eigenlijk maar even geen aandacht aan moet besteden en zo. Maar die natuurlijk heel reëel is geweest in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Omdat een groot deel van die Oekraïnse nationalisten die dachten in de Duitsers, dus in de nazi's, een soort instrument. Door samenwerking met de nazi's een instrument in handen te krijgen om zich te ontdoen van dat Sovjet-juk. En die gingen dus samenwerking met Hitler. Hè? Die Stepan Bandera, die dus echt een nationale volksheld is in de Oekraïne. Waar je mensen met portretten van hem ziet rondlopen. En zijn portret hangt overal en zo. Ja, dat was dus gewoon een natie die ook zijn militie. Ja, ze hebben zich zwaar schuldig gemaakt aan massamoorden op Joden. En op Polen ook. Hè? Die hebben gewoon meegeholpen, de Duitsers meegeholpen, om de Joden daar in Oekraïne uit te moorden. En dan is het natuurlijk wel heel erg discutabel als bijvoorbeeld het Azov-regiment, wat dan zo moedig heeft standgehouden daar in Azovstal. Dat zij zich beroepen op die traditie. En dat die Bandera voor hun en andere van die banderofte, dat die voor hen nationale helden zijn. Hè? En voordat de oorlog uitbrak, werd hier in de westerse media nog wel over geschreven en zo. Inmiddels eigenlijk niet meer. En Van Nieuwkerken zegt ook van ja, dat moet ook maar even rusten, want het is nu oorlog. En het is ook niet zo dat deze mensen nou politiek zoveel invloed zouden hebben. Maar in tijden van oorlog, als er gevochten moet worden, ja, dan komen dit soort mensen, de mannen natuurlijk wel naar voren. Dat zijn vaak toch wel een beetje de harde bikkelaars en zo. Ja, en die worden dan ingezet om die oorlog te winnen. Dus dat is nu even de situatie. Maar zegt hij ook, het moet natuurlijk niet zo zijn dat ook historici en andere mensen die vanuit wetenschappelijk academisch oogpunt over deze regio schrijven, dat die deze geschiedenis dan ook maar links laten liggen. Want dat zou de valsheid, valse geschiedschrijving zijn.
Maar ziet hij nu ook, want je zegt van de Amerikanen die vinden de Polen op het moment helemaal top, omdat die ook voorop gaan in de strijd tegen Rusland dus. Ziet Van Nieuwkerk ook hier bij ons een soort herwaardering van Oost-Europa?
Nou, hij zegt, en dat is wel interessant, hij zegt eigenlijk niet. Voordat dit gebeurde, lag Polen natuurlijk de hele tijd onder vuur vanuit de Europese Unie. Hè? Omdat de rechtsstaat daar niet zou functioneren, omdat er geen onafhankelijke rechters zouden zijn onder die nationalistische regeringen, net zoals in Hongarije. En ze kregen telkens allerlei vermaningen vanuit Brussel. Nou, dat is nu even voorbij, omdat die Polen, die moeten daar nu even niet mee lastig worden gevallen. Maar hij denkt, zodra die oorlog voorbij is en is afgelopen, denkt hij dat Polen gewoon weer in die status gaat krijgen. Dat we gewoon weer gaan vervallen.
De paria van Europa.
Dat er toch een kritiek gaat komen op dat zij slecht omgaan met LGBTQ-mensen. En dat de rechtsstaat daar niet zal functioneren en zo. Want, zegt hij, dat zit zo in de haarvaten van die Europese Unie. Daar kan bijna geen structurele verandering in komen. Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk ook de regels die door de EU zijn opgesteld in Brussel. Dus
ja, dat is ook zo. En daar moet je dan houden.
Ja, ja. Ja, het is eigenlijk een beetje de wekelijkse Oekraïne-update bijna. Hè? Zie jij nog spannende of noemenswaardige ontwikkelingen de afgelopen dagen?
Nee, ik zie nu bij ons op de site ook een verhaal van ja, wie kan de doorbraak in Oekraïne forceren? Erdogan die heeft zich nu opgeworpen als.
Ik zei spannend, maar dat is niet echt helemaal een juiste term in dit soort verschrikkelijke oorlogen.
Nee, die oorlog moet natuurlijk tot een oplossing komen. Want dit valt natuurlijk niet langer vol te houden. Maar goed, die Oekraïne zelf en die Baltische landen en zo en Polen, die zien toch wel in deze oorlog een mogelijkheid om Rusland in ieder geval voor een hele lange tijd uit te schakelen als gevaar voor de regio. Dus die gaan echt niet denken in onderhandelingen en al helemaal niet aan het afstaan van het grondgebied van Oekraïne aan Poetin. Erdogan die werpt zich nu op als eventuele onderhandelaar. En ja, China zou natuurlijk moeten zeggen van kijk eens, niemand is hierbij gebaat. Dus er moet stoppen in ieder geval. Een staakt het vuren moeten komen. Dus we zullen het zien. Maar dat heb ik ook al eerder gezegd hier. De NAVO, Zelensky en die landen die ik net noemde, die zijn verkeer in een soort overwinningsroes. Die denken we gaan nu voor, we kunnen Poetin in zijn hok krijgen. En die militaire macht van Rusland voor heel lang beschadigen. Zodanig dat de Russen geen bedreiging meer vormen. En dat is eigenlijk hun strategie. En dan moeten de westerse, althans vooral de Europese bevolkingen, de West-Europese bevolkingen ook, die moeten dan daar maar even door die appel heen bijten in hun ogen.
Ik Dank jou weer hartelijk, Wiert.
Ja, ik dank jou ook, Robert. Tot de volgende week.